Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 17 en daarvan de versen 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Psalm 17, de versen 3 en 8.
Thank you.
gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend zingen we het 9e vers van Psalm 90. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Psalm 90 vers 9 na de geloofsbelijdenis. Daarna openen wij Gods woord en we doen dat vanmiddag in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan hoofdstuk 4. De schriftlezing is dus 2 Timotheus 4.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predikt het woord. Houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer de gezonde leer niet wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde, van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukking, doet werk van een eeuwige list, maakt dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastigt u haastiglijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en brengt hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. En Tychicus heb ik naar Efeze gezonden en brengt de reismantel mede die ik de Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij vele kwaad betoond. De Heere vergelde hem na zijn werken. Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Mileten krank gelaten. Benaastigt u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met uw lieden. Amen.
Woord van de Heere, gemeente, dat ik u en jullie deze middag mag bedienen, is genomen uit het voorgelezen gedeelte uit 2 Timotheus 4 en daarvan de versen 6 tot en met 8. Deze woorden van de apostel Paulus: want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Laat weer samen de Heere bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere God van hemel en van aarde, op deze prachtige zondag in het najaar brengt u ons samen hier in uw huis. Op deze dag waarop uw zon rijk straalt en de aarde verwarmt. En toch aan de andere kant dan zien we ook dat het leven doorgaat en dat het leven vergankelijk is. Aan de kleuren van de bladeren aan de bomen. Aan de bladeren die beginnen af te vallen. En daarin geeft u ons ook al een boodschap mee in het rijk van de natuur. Hoe prachtig het ook in het rijk van de natuur is op een zondag als deze. We worden ook geconfronteerd met de vergankelijkheid van het aardse leven. Zoals iemand dus heeft gedicht: de dood heeft mij een brief geschreven. Ik las hem op het vallend blad. die boodschap ontvangen wij ook vandaag, Heer. Wij vallen allen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen als de wind. Laat dat ook vanmiddag tot ons mogen doordringen. Ook op deze prachtige najaarszondag. Dat we onderweg zijn naar het einde van ons leven. En dat als de Heere Jezus niet eerder terugkomt, ook voor ons eenmaal zal gelden. En hij stierf. En zij stierf. En u brengt ons vanmiddag hier bij elkaar om niet alleen maar naar die boodschap van de dood te luisteren. Want als daar alleen maar een punt zou staan, Heer, wat voor een verwachting zouden we dan nog hebben? U brengt ons vanmiddag hier samen in uw huis om ook te luisteren naar de woorden van het eeuwige leven. En zou u die woorden vanmiddag met kracht ook in ons midden willen neerleggen? Zou u met uw Heilige Geest willen werken in onze harten, opdat dat woord van u ook ingang vindt? We belijden ook vanmiddag voor uw aangezicht dat ons hart van nature gesloten is voor dat woord van u en dat we daarom er zo makkelijk aan voorbij leven, ondanks dat we het horen en ondanks dat we misschien al vele jaren in de kerk zitten. Heere, geef dat dat ons vanmiddag ook verootmoedigt. We al zo vaak het woord hebben gehoord, maar het heeft in ons hart nog nooit echt wat uitgewerkt. Nog nooit tot bekering gekomen. Nog nooit tot echt geloof in de Heere Jezus Christus gekomen. Laat dat ons aanklagen. Laat dat ons vernederen voor u. Opdat we u bidden om uw genade, dat u ons vanmiddag door uw woord zo aanraakt en ons hart verbreekt. Dat we u gaan zoeken. Dat we geen rust meer hebben buiten de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u vanmiddag uw woord gebruiken in het midden van de gemeente. Onder jongeren en ouderen. Tot bekering. En geef dat de woorden die we vanmiddag horen uit de mond van de apostel Paulus en die opgetekend zijn door de Heilige Geest voor ons een boodschap bevatten ten leven. En bewaar ons ervoor dat we ook vanmiddag alleen maar hoorders zijn van het woord en dat het woord niet verder komt. Laat uw Heilige Geest, Heere, al onze gedachten richten op wat u tegen ons te zeggen hebt. En bewaar ons ervoor dat we afgeleid worden. Op talloze manieren kan dat ook in de kerk, dat onze gedachten afdwalen en naar van alles en nog wat gaan. Maar wilt u ze vanmiddag, Heere, gevangen nemen onder de heerschappij van uw woord. Opdat we luisteren naar wat tot onze eeuwige vrede dient. En laat uw woord van vanmiddag ook tot zegen en tot onderwijs mogen zijn voor allen die net als de apostel Paulus hebben leren strijden, die goede strijd van het geloof. Heere, wij bidden of gij met uw genade ons dan wilt laten zien wat er op die weg nodig is. Maar ook hoe de apostel Paulus vanmiddag laat zien dat juist voor hen die u vrezen, dat grote goed is weggelegd. En dat u ook uw kinderen in de strijd van het geloof wilt ondersteunen, wilt versterken, zodat ze tot hun eigen verwondering ook mogen zeggen, ik heb het geloof behouden. Heere, wij bidden of u uw woord wilt openen. Of u ook uw dienstknecht alles wilt geven wat nodig is om de stem van u tot de gemeente te zijn. En laat hij naar de zin en de mening van de Heilige Geest dat woord mogen uitdragen. Zegen heel de gemeente, ook die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wees met de ouderen van de gemeente, met hen die aan huis en bed gebonden zijn. En heren die ook misschien het daar wel moeilijk mee hebben dat hun leven zo beperkt is geworden. Geef dat ze ook hun leven in het licht mogen zien van de tekst van vanavond. Opdat ze daarmee ook tot u vluchten. Zodat er ook uitzicht komt, ook aan de avond van het leven. We bidden om uw zegen voor allen die het moeilijk hebben. Wees met de rouwdragenden. Zegen alle weduwen en weduwnaren. We bidden om uw zegen voor hen die alleen door het leven gaan en die zich eenzaam voelen. We bidden voor hen die moeite en zorgen kennen in hun dagelijks werk die hen terneerdrukken. We bidden om uw zegen, Heere, voor onze jongeren in de tijd waarin we vandaag leven. De aanvallen van de boze zijn ook op hen gericht en geef dat ze door uw Heilige Geest mogen inzien wat er ook allemaal aan de hand is in deze wereld om ons van u en van uw woord af te houden. En wilt u zo, Heere, ook de harten van onze jongeren door uw geest vervullen, opdat ze in het spoor van uw woord zullen gaan. We bidden voor heel uw kerk. Zegen uw vervolgde kerk. Wees met hen die ter wille van de naam van de Heere Jezus Christus in gevangenissen, in concentratiekampen verkeren, want die zijn er ook nog in deze wereld. We bidden, Heere, of u wilt zijn met uw volk Israël, dat toch de beminden om der vaderen wil zijn. En we vragen u dat ook onder hen dat evangelie van de Messias, de Heere Jezus, ingang mag vinden en zegent u ook al het werk wat onder uw volk Israël gedaan mag worden. We bidden voor onze eigen kerk. Zegen het besluit van de generale synode van afgelopen dinsdag om onze theologische universiteit zelfstandig voor te laten bestaan en niet mee te gaan in een groter geheel. Wij bidden of u daar uw zegen aan wilt verbinden. En geef dat onze kerken trouw mogen blijven aan wat u aan ons hebt overgeleverd. En dat we zo ook de opleiding tot predikant ook mogen behouden. En dat daarin ook iets van uw gunst en van uw zegen merkbaar in mag zijn. Zegen alle hoogleraren. Geef hen wijsheid en inzicht van uw geest om ook het onderwijs te geven. Zegen de studenten. Wilt u ze zelf vormen, Heere, opdat ze van u geleerd zijn. En zo ook dienstbaar mogen zijn in de kerken tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren. We bidden voor het werk in uw koninkrijk. Zegen het werk van de zendingen van de evangelisatie. Wees overal in binnen- en buitenland waar het evangelie onder mensen verspreid mag worden die daar vervreemd van zijn of nog nooit helemaal van, of er nooit helemaal van gehoord hebben. We bidden om uw zegen voor hen die op evangelisatieposten en zendingsposten werkzaam zijn. Doe uw koninkrijk komen en wilt u de werken van de boze verbreken. We bidden om uw zegen voor ons land. Nu in deze dagen een kabinet geformeerd zal worden. We bidden ook, Heere, of u ons een regering wilt geven die ons niet verder doet afwijken van uw woord en wet. En wees met hen die daarin ook een bijzondere verantwoordelijkheid dragen, opdat ze dat ook zullen mogen doen, Heere, overeenkomstig uw woord. En geef ook hen die dat beleiden, dat ook te willen doen, kracht en genade om staande te blijven. We bidden voor allen, Heere, die over ons gesteld zijn op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. En geef, Heere, dat wij door een overheid ook die door u is aangesteld dat we in alle stilheid en gerustheid een godvruchtig leven mogen leiden tot eer van uw naam. We bidden, Heere, of u zo ons wilt gedenken, ook vanmiddag. We belijden onze zonden en onze ongerechtigheden. Heere, als u met ons zou moeten handelen nadat wij verdiend hebben, dan konden wij hier vanmiddag niet zijn. Geef dat we dat ook eerlijk voor uw aangezicht belijden. En dat we belijden, Heere, dat als u met ons in het gericht gaat, wij voor u niet kunnen bestaan. Maar zie ons ook vanmiddag aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die volkomen genoeg heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. En wilt u ons aanzien in zijn volbracht werk en ons om zijnentwil ook vanmiddag uw zegen geven. En geef dat wij vanmiddag hier in de kerk mogen horen die rijke genade van u voor een arme zondaar die in zichzelf de dood verdiend heeft, maar die u het eeuwige leven schenkt krachtens het werk van de Zoon van God, die is opgestaan uit de doden en aan zondaren het eeuwige leven schenkt. Heere, wilt u ons zo nabij zijn. Sterk ons en zegen ons ook in deze dienst. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven in de dienst der offeranden. We gaan samen zingen op Psalm 118, en daarvan de versen 7, 8 en 9. Psalm 118, de versen 7, 8 en 9. Na het amen van de prediking zingen we het vierde vers van Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, vers 4, na de prediking. Wanneer je op reis bent, gemeente, met vakantie of voor een ander doel onderweg bent, dan kan het nog wel eens gebeuren dat aan je gevraagd wordt, waar kom je vandaan? Nou, dan vertel je waar je vandaan komt. En een vraag die er dan ook nog wel aan vast verbonden wordt, dat is, waar ga je naartoe? Wat is de bestemming van je reis? En zoals dat in het gewone dagelijkse leven twee vragen kunnen zijn die gesteld worden, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe? Zo kun je ook zeggen dat de Bijbel die vraag stelt. Waar komt u vandaan? En waar gaat u naartoe? Want in de Bijbel wordt het leven van een mens ook vergeleken met een reis. En John Bunyan, die bekende prediker, die heeft aan de hand daarvan zijn boek geschreven, De Christenreis naar de Eeuwigheid. En waar komt een mens nou vandaan? Nou, daar is de Bijbel heel duidelijk in. Wij komen uit het paradijs, goed door God geschapen. Maar we hebben dat paradijs verloren door onze eigen schuld en zijn aan de dood, ja aan de eeuwige dood onderworpen. En waar gaan we naartoe? Nou, daar is de Bijbel ook heel duidelijk in. Als ik dan ook voor de jongens en meisjes dat maar even duidelijk wil maken aan de hand van dat boek van Bunyan, dan kan ik dat het beste doen aan die plaat die jullie allemaal wel kennen van de brede en de smalle weg. Er zijn mensen onderweg die over die smalle weg gaan en die uitkomen in de hemelstad Sion. Maar er zijn er ook die nog op de brede weg wandelen. En die komen straks uit op die plaats waar God niet is. Waar God alleen maar is in zijn toorn, de eeuwige ondergang. En waar gaat u nou naartoe? Als je dat zou vragen aan de apostel Paulus, gemeente, dan geeft hij vanmiddag in onze tekst daar een geweldig antwoord op. Paulus geeft een machtig geloofsgetuigenis. Hoe hij ziet dat hij onderweg is door dit leven heen naar het einde van zijn leven. En hij heeft uitzicht. Hij heeft het over de rechtvaardige rechter die hem de kroon van de rechtvaardigheid zal geven. En u begrijpt, hoop ik wel, en ook jullie jonge mensen vanmiddag in de kerk, dat het de Heere daar nou om te doen is, ook in ons leven, dat dat de eindbestemming van ons leven zal zijn. Zullen we daarom vanmiddag eerst eens gaan luisteren naar wat de apostel Paulus zegt over zijn leven, over zijn sterven, over zijn toekomst. Paulus' geloofsgetuigenis aan het einde van zijn leven, dat is het thema voor de prediking van vanmiddag. En dan zien we drie lijnen. Hoe hij zijn sterven ziet, dat is vers 6. Hoe hij zijn leven ziet, dat vinden we in vers 7. En tenslotte hoe hij zijn toekomst ziet, en dat vinden we in vers 8. Dus Paulus' geloofsgetuigenis aan het einde van zijn leven. Hoe hij zijn sterven ziet, hoe hij zijn leven ziet en hoe hij zijn toekomst ziet. De apostel Paulus die heeft twee brieven geschreven aan Timotheus, zijn geestelijke zoon. Timotheus is onder de prediking van de apostel Paulus tot bekering gekomen. En daarna is hij met Paulus meegegaan op zijn zendingsreizen. En hij is zelf later ook door de Heere geroepen om een verkondiger van het evangelie te worden. En Paulus die schrijft aan deze jonge dienaar van het evangelie twee brieven om hem te bemoedigen in de dienst van de Heere Jezus Christus. Want ook in die tijd was het niet gemakkelijk om dienaar van het evangelie te zijn. In de eerste plaats omdat er een andere tijd gaat aanbreken. Timotheus heeft nog meegemaakt dat er apostelen van de Heere Jezus waren, onder wie de apostel Paulus, met wie hij veel heeft meegemaakt en met wie hij veel heeft omgegaan. Maar er breekt een nieuwe periode aan. De tijd van de apostelen als oor- en ooggetuigen van de Heere Jezus zal straks voorbij zijn. En die tijd van de apostelen die zal ook niet meer terugkeren, want dat is een unieke periode in de heilsgeschiedenis die Christus gebruikt heeft om zijn kerk op aarde te vestigen door de bediening van de apostelen. En het zal er ook niet gemakkelijk op worden voor Timotheus en voor de andere dienaren van het evangelie, want zegt Paulus, er zal een tijd zijn dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Mensen gaan hun eigen leraars uitkiezen. Mensen gaan uitkiezen wat ze zelf graag willen horen. En daar gaan ze naartoe. En Timotheus die krijgt de opdracht om trouw het woord van God te preken. Houd aan. Tijdig en ontijdig, wat er ook gebeurt, Timotheus, of de mensen het nu horen willen of dat ze het niet willen horen, houd aan in het prediken van het woord, verkondig het woord, blijf trouw aan je roeping, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en maak dat men in uw dienst ten volle verzekerd zij. Je zou kunnen zeggen dat de apostel Paulus in deze brieven een hele indringende aansporing geeft aan het adres van Timotheus om te volharden in de dienst van de Heere Jezus Christus. En misschien heeft Timotheus bij zichzelf wel gedacht, zou dat nou wel mogelijk zijn? Toen hij zag alles wat er op hem afkwam als jonge dienaar van het evangelie, om te blijven volharden, om trouw te zijn. Ja, zegt de apostel Paulus. En dan laat hij wat uit zijn eigen leven zien. Paulus die zegt, ik sta nu aan het einde van de dienst. Het einde van zijn leven komt dichterbij. En Timotheus en de andere dienaren van het evangelie zullen de plaats van de apostelen moeten gaan innemen. En Paulus die schrijft deze brief in gevangenschap en hij weet dat de tijd van zijn sterven niet lang meer op zich zal laten wachten. Tenminste, daar kunnen we van uitgaan op de manier waar zoals Paulus dat hier onder woorden brengt. Waarschijnlijk is het doodvonnis al uitgesproken over Paulus en wacht hem de terechtstelling, de uitvoering van dat doodvonnis. Want daar zat soms nog wel wat enige tijd tussen. Of, en dat kan natuurlijk ook, zoals de Heere dat ook bij Petrus gedaan heeft, dat hij het hem zelf bekend heeft gemaakt, dat hij spoedig zal gaan sterven. En zo zit Paulus daar in de gevangenis. En de kring om hem heen is klein geworden. Alleen Lucas is nog bij hem. En hij vraagt aan Timotheus om zo spoedig mogelijk nog naar hem toe te komen. Want Paulus die heeft ervaren dat je ook teleurgesteld kunt raken in mensen om je heen. Als je dan denkt aan Demas, van wie hij schrijft dat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. En hoe kijkt Paulus nou tegen zijn sterven aan? Paulus zegt, ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En dat zijn uitdrukkingen, gemeente, waar we even nauwkeurig vanmiddag naar moeten luisteren. Wat bedoelt de apostel Paulus hiermee? Allereerst zegt hij, ik word nu tot een drankoffer geofferd. Hij vergelijkt zichzelf met een drankoffer. En dat komen we in het Oude Testament tegen. Een drankoffer, dat was een hoeveelheid wijn of olie die werd uitgegoten bij het altaar waarop een offer werd gebracht. En dat drankoffer, dat plengoffer, zoals het ook wel eens wordt genoemd, dat had een speciale betekenis. De wijn en de olie die werd uitgegoten, dat was een teken van toewijding aan de Heere, van overgave aan de Heere, om in de dienst van de Heere te staan en je helemaal voor de Heere over te geven in restloze overgave aan hem. Zo ziet Paulus ook zijn sterven. Het is geen triest einde wat de apostel zal ondergaan. Het is absoluut geen noodlot wat de apostel treft wanneer hij straks terechtgesteld zal worden. Nee, in zijn sterven zal de apostel zich helemaal overgeven aan de Heere. Ook in zijn sterven is hij een dienaar van de Heere Jezus Christus, die zijn leven overgeeft in de handen van die getrouwe zaligmaker, die ook voor hem betaald heeft met de dure prijs van zijn bloed. Ook in zijn sterven zal Paulus God dienen en zal God verheerlijkt worden. Paulus wordt geofferd als een drankoffer, niet als een schuldoffer. Zo is de Heere Jezus geofferd. Hij werd geslacht als het lam van God. Hij droeg de schuld ter betaling van de zonde, om de schuld te verzoenen en de zonde weg te nemen. En dat is het geheim dat Paulus nu in onze tekst kan zeggen. Als ik straks ga sterven en als ik straks dit aardse leven ga verlaten, dan is dat een drankoffer, een plengoffer. Dan is dat sterven van de apostel Paulus van karakter veranderd. De dood is voor hem niet langer de bezoldiging op de zonde, want zo is de dood in de wereld gekomen. Het is het loon dat de zonde uitbetaalt. Maar voor de apostel wordt het een doorgang naar het eeuwige leven, niet langer een betaling voor de zonde. Hij geeft zich in zijn sterven helemaal over aan de Heere en hij wordt helemaal toegewijd aan de Heere. En ook zijn sterven zal tot verheerlijking van God zijn. En God zal zijn sterven gebruiken om hem te verlossen van het lichaam. Deze is dood, zoals hij dat zegt in Romeinen 7. Om dan volkomen en volmaakt de Heere te dienen zonder zonde. En dan die tweede uitdrukking. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Dat woord ontbinding, dat slaat natuurlijk op zijn sterven, maar we kunnen misschien wel de gedachte hebben, zo op het eerste horen en lezen van dit woord, dat het hier dan vooral gaat om de ontbinding van het lichaam na het sterven. De staat van ontbinding waarin het lichaam verkeert, zoals we dat dan zeggen. Maar het woord wat hier in de grondtekst wordt gebruikt, dat woord ontbinding, dat is een woord wat onder andere in de scheepsvaart gebruikelijk was. Een schip dat deed de haven aan om het te laden en te lossen. En wanneer dat werk op een gegeven ogenblik, na een paar dagen weer klaar was in de haven, dan werd het schip gereed gemaakt voor vertrek. Dan werden de trossen losgemaakt en de touwen die werden ontbonden. En het schip dat lag niet langer meer vast aan de haven, maar dat zette koers uit de haven om richting de thuishaven te gaan. En dat woord gebruikt de apostel Paulus nou hier in de tekst. De tijd van mijn vertrek is aanstaande. Dat mijn levensschip wordt losgemaakt van alle aardse banden en wordt ontbonden. Opdat het koers zet naar de haven van het eeuwige behoud. Paulus zegt, de tijd van mijn vertrek is aangebroken. En met dat woord tijd, daar bedoelt hij het door God bepaalde tijdstip mee. Het is door God bepaald. Zo ziet Paulus zijn sterven. De tijd is nu aangebroken dat de Heere hem gaat thuishalen en dat zijn levensschip koers gaat zetten naar de haven van het eeuwige behoud. En net als met dat schip gaan nu de trossen los en worden de touwen losgemaakt om die laatste reis, dat laatste stukje te aanvaarden. Zo ziet Paulus zijn sterven, gemeen. En daar verbind ik dan vanmiddag maar gelijk de vraag aan u, aan jou en aan mezelf aan. Hoe kijken wij naar ons sterven? En hoe zullen wij sterven? Misschien is er wel iemand vanmiddag in de kerk, een jongere of iemand die ook al wat ouder is, die nog midden in het leven staat, die zegt, dominee, is dat eigenlijk niet een vraag voor mensen die ernstig ziek zijn en voor mensen die oud geworden zijn en die aan het einde van het leven gekomen zijn en die menselijk gesproken niet zoveel tijd meer voor zich hebben? Is dat nou eigenlijk wel een vraag die je kunt stellen op zo'n prachtige zondagmiddag in oktober, waarin de zon nog zo krachtig schijnt, een prachtige dag, en dan deze vraag. Ja, deze vraag, gemeente. Omdat ik begonnen ben met die vraag, waar komen wij vandaan? Wij zijn mensen die het leven zijn kwijtgeraakt. Het echte leven zijn we kwijtgeraakt. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult u de dood sterven. Zo klinkt het in het paradijs. En dat is werkelijkheid geworden. En die dood betekent niet alleen maar het einde van ons leven. Maar dat betekent dat het contact met God verbroken is. En dat wij onderweg zijn, als God het niet verhoedt, naar de eeuwige dood. En ik besef, gemeente, dat dat geladen woorden zijn. Maar ik kan en ik mag het u vanmiddag niet anders voorhouden. Opdat vanmiddag voor u en jou duidelijk zou worden dat de woorden van de apostel Paulus voor ons van grote betekenis zijn. Opdat wij net als Paulus zo naar ons sterven leren kijken. Want het is een van de twee. Of je sterven is een drankoffer, een plengoffer. Net zoals bij de apostel Paulus, die zich helemaal mocht overgeven aan de Heere, ook in zijn sterven, omdat hij betaald was door het bloed van de Heere Jezus Christus. Of ons sterven is straks een schuldoffer. Dat we met onze dood onze schuld moeten betalen. Dat betekent de eeuwige dood. Dat laat de Bijbel toch op allerlei mogelijke manieren zien, gemeend. Dat daarvoor de Heere Jezus moest komen naar deze wereld om de schuld te betalen als het Lam van God de straf op de zonde. Hij heeft door zijn dood en bloedstorting aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij vergeving en verzoening tot stand gebracht. Je zult straks alleen maar aankomen in de haven van het eeuwige behoud als de Heere Jezus je borg is, die schuld van je heeft overgenomen en voor jou betaald heeft aan dat kruis van Golgotha. En dan komt het vanmiddag toch wat meer midden nog in ons leven te staan, hoop ik. Want dan hebt u, hoop ik, niet alleen maar het gevoel dat sterven iets is aan het einde van je leven. Maar dat dat sterven straks bepaald wordt hoe je hier en nu omgaat met dat evangelie van de Heere Jezus Christus. Het evangelie van de dood van de Zoon van God, waar onze belijdenis zulke prachtige woorden van zegt. Dat die dood van de Zoon van God nou genoeg is tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Met andere woorden, die dood van de Heere Jezus, dat schuldoffer dat hij gebracht heeft met zijn sterven. Daarin ligt nou verzoening en vergeving voor zondaren die de dood verdiend hebben, die schuld zelf niet kunnen betalen. Dat vraag ik vanmiddag aan u en jullie. Waar is uw schuld gebleven? Waar is jouw schuld? Heb je die al bij de Heere Jezus gebracht? Mag ik het vanmiddag zo zeggen met de woorden van Maarten Luther? Hebben we die schuld bij de Heere Jezus gebracht, opdat hij onze schuld zou overnemen en wij vergeving en verzoening zouden ontvangen. En Luther die noemt dat op zijn eigen manier de vrolijke ruil. Dat wonder. Dat een zondaar die schuldig is aan alle kanten, met die schuld voor het aangezicht van God komt en die zonde beleidt.
en dan als een wonder van genade mag horen dat er vergeving en verzoening is in de Heere Jezus Christus, de borg die voor de schuld betaald heeft en die dat in het evangelie ons ook laat zien dat hij zo gewillig is om die schuld te betalen en de schuld te verzoenen voor het aangezicht van God. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is, wat onder die schuld van God leeft en wat zichzelf niet kan redden. De vraag, gemeente, hoe ons sterven zal zijn, dat wordt bepaald door hoe wij in dit leven omgaan met dat evangelie van de Heere Jezus Christus. Het evangelie van die God, die goddelozen rechtvaardigt en vrijspreekt van schuld en straf en recht geeft op het eeuwige leven. Dan zijn we net als de apostel Paulus, gemeente, op die plek terechtgekomen. Dat we niks meer anders overhielden dan schuld voor God. Dat de Heilige Geest je dat liet zien en je ook alles ontnam waarop je zelf nog meende te steunen, zoals de apostel Paulus dat natuurlijk ook had voor zijn bekering. Maar dat de Heilige Geest laat zien met al die dingen, al is het met je goede werken, al is het met je eigen verdiensten waarvan je denkt dat je daar nog wel een heel eind mee komt voor God. Maar dat de Heilige Geest er een streep door gaat halen en gaat zeggen, zelfs onze gerechtigheden zijn in de ogen van de Heilige God een wegwerpelijk kleed. En dat dan in je leven plaatsvindt wat Robert Murray McChane zo prachtig onder woorden bracht. Dat bekende lied, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart, dat hij dat ook ging ontdekken. En dat hij toen zei, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. En nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Kijk, dat is nou het geheim, gemeente, waardoor de apostel Paulus anders naar zijn sterven kan kijken, niet meer een betaling voor de zonde, maar een drankoffer. De tijd van zijn vertrek is aanstaande. Hij is onderweg naar de haven van het eeuwige behoud. En de Heere die zal hem gaan thuishalen. En de Heere die zal hem in zijn heerlijkheid opnemen. En hij zal eeuwig mogen delen in dat goed dat de Heere heeft weggelegd voor degene die hem vreest. Hoe zal ons sterven zijn, gemeente? Nee, dan bedoel ik niet onder welke omstandigheden we zullen sterven. Want inderdaad, je krijgt niet allemaal een ziekbed om je er alsnog op voor te bereiden dat je moet gaan sterven. En je wordt niet allemaal oud, zodat je nog tijd hebt om erover na te denken hoe dat zal gaan. Elke keer worden we er toch weer bij bepaald. Dat je ook zo op het alleronverwacht, ineens, in de kracht van het leven, kunt worden opgeroepen om voor God te verschijnen. En dan is ons sterven, gemeente, een drankoffer of een schuldoffer. Kijk, en dat is nou wat Paulus vanmiddag laat zien, dat voor hen die de Heere Jezus hebben leren kennen, die de schuld overneemt. Ja, dat sterven, dat is wel een geweldig aangrijpend iets. En als ik de apostel Paulus goed begrijp, dan zegt hij ook in 1 Korinthe 15, de dood die blijft een vijand, al is het de laatste vijand. Maar de dood is voor Gods kinderen een doorgang naar het eeuwige leven. En zo mag Paulus kijken naar het einde. En zo mag Paulus weten. Als nu de tijd aanbreekt dat ik dit aardse leven moet verlaten, dan ga ik met mijn levensschip de haven van de eeuwige rust binnen. Maar Paulus, gemeente, kijkt niet alleen naar zijn sterven. Hij kijkt vanmiddag ook naar zijn leven en het is wat dat betreft wel een wat een volle tekst vanmiddag. Maar naar mijn gedachten horen deze drie versen zo bij elkaar dat het ook belangrijk is om de rode draad erin te ontdekken en te blijven zien. Want Paulus die heeft al gemeente gezegd hoe hij zijn einde ziet. Maar voor dat einde is het leven beslissend. En nu geeft Paulus in een paar woorden weer hoe hij zijn leven ziet. Je zou kunnen zeggen, hier vind je een samenvatting van zijn geestelijk leven, van zijn geloofsleven. Als dienaar van het evangelie, maar ook als kind van God. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. En als je dat allereerst even op je in laat werken, gemeente, wat Paulus hier zegt, dan kun je denk ik allereerst zeggen dat Paulus hier laat zien dat zijn leven als apostel en ook als kind van de Here niet maar een leven is geweest waarin hij het ene succes naar het andere heeft behaald, zodat hij kan roemen in alles wat hij gedaan heeft. Hij noemt hier niet van alles op wat hij bereikt heeft. Hij heeft het over de strijd die hij gestreden heeft. Over de loopbaan waarin hij gelopen heeft. En dat is een beeld wat de apostel Paulus ontleent. En dat doet hij wel vaker in zijn brieven aan de sportwedstrijden in die tijd. U weet denk ik ook wel dat in die tijd de Olympische Spelen er al waren. En dat die atletieke wedstrijden in de stadions en in de arena geweldige aandacht van de mensen trok. En tijdens zo'n wedstrijd zetten de atleten alles op alles om zo snel mogelijk bij de finish te komen. En dat kostte heel wat inspanning. Dat gaf ook strijd. En zo kijkt de apostel Paulus terug op zijn leven als apostel van de Heere Jezus Christus. Vanaf het moment dat hij in dienst werd genomen door de Heere Jezus op weg naar Damascus, is die strijd begonnen. Voor die tijd streed hij ook wel, als fariseer. Maar toen hij Christus leerde kennen, toen kwam er een andere strijd in zijn leven. De goede strijd, noemt hij hier die nadrukkelijk. De goede strijd van het geloof. En wat is die goede strijd? Dat is de strijd, en Paulus geeft daar ook wel iets van aan, ook in dit gedeelte wat we vanmiddag samen hebben gelezen, dat daar de boze bezig is om elke keer weer zijn aanvallen te richten op Gods kinderen hier op aarde. Of om het met de woorden van de catechismus te zeggen, de drie doodsvijanden, de duivel, de wereld, de zonde, je eigen vlees. De duivel heeft Paulus niet met rust gelaten. In 2 Korinthe 12, daar lezen we dat Paulus zegt dat een engel van de Satan hem heeft geslagen met vuist. Wat heeft de duivel hem tegengewerkt toen hij het evangelie verkondigde? Wat was er een weerstand tegen het evangelie? En wat kostte het een inspanningen om te volharden in de prediking van het evangelie? Want de wereld zat niet op het evangelie te wachten. Dat gold van de godsdienstige Joodse wereld voor wie het evangelie een ergernis was. Maar dat gold ook voor de Griekse wereld in zijn tijd. Voor hen was het evangelie een dwaasheid. Denk maar aan Paulus die daar stond op de Areopagus in Athene. Toen hij het evangelie verkondigde dat Jezus uit de doden was opgewekt, toen liepen velen bij hem vandaan en dreven ze de spot met de apostel Paulus. En hier in dit hoofdstuk heeft hij het over Alexander de kopersmid die hem veel kwaad heeft gedaan. Dat betekent dat hij erop uit was om het werk van de apostel Paulus te laten mislukken en Paulus in een verkeerd daglicht te stellen en Paulus verdacht te maken. In die goede strijd is er de strijd tegen de duivel die altijd bezig blijft om tegen te werken, om het werk van God in je leven weer stuk te breken. En Paulus die heeft het ook in zijn brieven over de verleidingen van de wereld, over de aantrekkingskracht van de zonde. En dat geeft strijd in het leven van een kind van God. En die macht van de zonde, die is er niet alleen van buitenaf merkbaar. En die is er ook, gemeente. Het is niet voor niks dat de apostel Johannes schrijft: heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Maar die strijd is er ook van binnenuit. Die zonde die in ons woont, zoals Paulus dat tekent in Romeinen 7. Een kant van die goede strijd is ook een strijd tegen de zonde die in je woont, op leven en op dood. En dat is een strijd, gemeente, die moeite en inspanning kost. Waarvan de apostel Paulus vanmiddag zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dat wil zeggen dat strijd een kenmerk is van het leven van een christen. Vanaf het moment dat iemand een christen wordt, dan leert hij op de een of andere manier deze strijd kennen. Van de dag van je bekering tot aan het einde van je leven is die strijd er bij u en bij jou. Die goede strijd, want ik zei al, Paulus streed ook voor zijn bekering. Je kunt strijden voor de waarheid, strijden voor je eigen gelijk en voor je eigen opvattingen, zonder dat je hart vernieuwd is. Maar dat is de goede strijd niet. De goede strijd begint wanneer de Heilige Geest in mijn hart gaat werken, mij brengt tot de Heere Jezus Christus. En ik ga ontdekken dat ik te strijden heb tegen de duivel, tegen de wereld, tegen de zonde, ook de zonde die in mij woont. Die strijd blijft er, gemeente. Paulus zegt, ik heb die strijd gestreden. En daarom lezen we in het Nieuwe Testament zoveel aansporingen om te volharden. Om te volharden. Om getrouw te zijn tot de dood. Want de wereld waarin we leven, ook vandaag, die trekt aan alle kanten. En de boze is bezig ook door de wereld heen te verzoeken en te verleiden. Het is niet voor niks dat de Heere Jezus Christus zijn discipelen heeft leren bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Er is constante strijd. De strijd van buitenaf en de strijd van binnenuit. Wat kan de zonde zich als aantrekkelijk en aanlokkelijk aan je voordoen? Een zonde die in je woont en die actief weer wordt. Zondige gedachten, zondige verlangens. Je voelt ze soms opborrelen en opkomen in het binnenste van je hart. Gedachten waarvan je soms schrikt bij jezelf. Het kost inspanning om er tegen te strijden. Om niet traag te worden in de loopbaan. Ja, het beeld van een christen is inderdaad te vergelijken met zo'n atleet die in de renbaan loopt en die koste wat het kost door moet gaan. En dat geeft ook aan dat de strijd van een christen intensief is. En dat, zoals professor Wisse vroeger is, zei in een preek, en volgens mij is dat ook de titel geworden van een preek, dat de duivel die gaat niet op vakantie. Inderdaad, de duivel blijft bezig. En dat vraagt om volharding in het gebed, om de wapenrusting van God te gebruiken, om bidden te strijden en strijden te bidden. Jonge mensen, als je de Heere Jezus leert kennen, dan betekent dat dat je in de strijd komt. Maar dan wel de goede strijd. Dan merk je, ja, dat de wereld aan je gaat trekken. Ja, dat merk je pas als de Heilige Geest in je hart gaat werken. Anders zie je dat niet eens. Dan leef je daaraan voorbij. En dan laat de duivel je eigenlijk ook wel met rust, als je het heel goed kunt uithouden met de zonde en met de wereld. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan begint de strijd in je hart. En wat zegt Paulus nu van die strijd? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Met andere woorden, ik ben nu aan het einde van de loopbaan gekomen. En hoe ziet Paulus dat? Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. En daar proef je in de woorden van de apostel Paulus dat het niet vanzelfsprekend is dat hij de finish bereikt. De strijd was soms zo zwaar dat hij het dacht te verliezen. En als de Heere van zijn kant zijn werk niet in stand zou houden, wat zou er dan van de apostel Paulus zijn overgebleven? Ja, misschien zegt er vanmiddag wel iemand, kun je dan het geloof nog verliezen? Nee, van Gods kant uit gezien kan dat niet. Wat de Heere begint, dat maakt hij af. Zo beginnen we toch elke zondag. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Maar gemeente, in de beleving, in het leven van een gelovige, kunnen er soms wel eens momenten zijn dat je bij jezelf denkt, zou ik de eindstreep wel halen? Dan is het nooit vanzelfsprekend dat je behouden wordt. In de woorden van de apostel proef je de verwondering. Ik heb het geloof behouden. Hij heeft door de trouw van de Heere het geloof niet verloren. God heeft zijn werk in stand gehouden. En dat is de machtige boodschap van de tekst hier van vanmiddag. Dat de Heere zo werkt in het leven van allen die in die goede strijd staan. Dat de Heere je vasthoudt en dat de Heere je niet loslaat. Want je beseft dat je niet beter bent dan anderen. Paulus die heeft het voor zijn ogen zien gebeuren. In zijn eerste brief noemt hij bijvoorbeeld Hymenaeus en Philetus die schipbreuk van het geloof hebben geleden. En wat dacht u van Demas, ik noemde zijn naam net al, die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen, die Paulus verlaten heeft, niet alleen maar om Paulus te verlaten, maar om afscheid te nemen van het geloof in de Heere Jezus Christus, omdat hij de wereld van nu heeft liefgekregen en daar weer in is opgegaan. Dat is vanmiddag ook een waarschuwing gemeen. Als het geloof niet echt is, vroeg of laat, dan wordt het wel duidelijk dat je niet in die goede strijd staat. Als het geen werk van Gods geest is in je hart, dan houdt het ook geen stand. En dan vraag ik u en jullie ook vanmiddag of u dat geheim in uw leven hebt leren kennen. Dat je zegt, als de Heere me niet vast zou houden en als de Heere me aan mezelf zou overlaten, dan zou ik het nooit kunnen volhouden. Want ik heb elke dag de kracht van de Heilige Geest nodig in die geestelijke strijd tegen de wereld, de duivel en de zon. Anders zou je het misschien onderweg opgeven. Kan de strijd soms zwaar zijn? Wat kan de duivel je soms aanvechten? Wat kan de wereld je soms trekken? En wat kan de zonde die in je woont soms actief zijn? En dan zeggen onze Dordtse leerregels die zo prachtig geschreven hebben in dat vijfde hoofdstuk over de volharding der heiligen. En ik wil dat even citeren vanmiddag. Vanwege de overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en de Satan, zouden de bekeerden niet staande kunnen blijven als ze aan hun eigen krachten werden overgelaten. Maar God is getrouw. God is getrouw. Die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en tot het einde toe bewaard. Het is een wonder van Gods trouw en genade. En daarom zijn deze woorden, dit geloofsgetuigenis van de apostel Paulus, als een geloofslied wat hij zingt aan het einde van zijn leven, waarin de verwondering doorklinkt. Ik heb het geloof behouden. Dankzij hem die gezegd heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Dat heeft immers de Heiland gebeden voor zijn discipelen. En dat is het geheim gemeend. Dat een mens aan het einde van zijn leven kan zeggen, ik heb het geloof behouden. In die goede strijd houdt de Heere de zijden vast. En van die God mag u en mag jij het nou verwachten in die geestelijke strijd. En dat is ook de bedoeling van de tekst van vanmiddag. Dat je uitgedreven wordt naar de Heere om zijn kracht te ontvangen in je eigen zwakheid. Opdat je in afhankelijkheid van de Heere zou gaan leven en het alleen van hem zou gaan verwachten. En dan tenslotte, Paulus kijkt ook naar zijn toekomst. Hij spreekt hier aan het einde van zijn aardse leven, hoe hij door de genade van God de loopbaan heeft beëindigd en over de finish gaat, dankzij Gods trouwe genade. En hij zegt, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning heeft liefgehad. Ook deze woorden, gemeente, die borduren voort op dat beeld van die loopbaan en van de arena daar in die Griekse wereld. Want bij die Griekse Spelen, bij die Olympische Spelen, daar lag in het midden van die arena, daar lag de krans van de overwinning al klaar. Die lag te wachten op degene die als eerste over de streep zou komen. En Paulus zegt, die kroon van de overwinning, die kroon van de rechtvaardigheid, die zal mij straks worden uitgereikt, zoals wanneer tijdens een atletiekwedstrijd er één is die als eerste over de finish gaat en die naar het midden wordt gebracht, om dan ten aanschouwen van al die mensen de lauwerkrans van de overwinning te ontvangen. Zo ontvang ik de kroon der rechtvaardigheid. En wat is die kroon van de rechtvaardigheid? Nou, dat heeft ook weer te maken met dat beeld van die wedstrijd. Want tijdens zo'n wedstrijd in de renbaan waren er scheidsrechters die er goed op moesten letten dat alles rechtmatig gebeurde en dat degene die als eerste over de finish gaat ook op een rechtmatige wijze de kroon zou ontvangen. Volgens de geldende spelregels. En dat was de taak van de scheidsrechter, om ervoor te zorgen dat alles eerlijk verliep, zodat ook degene die als eerste over de finish gaat, op een eerlijke manier de kroon ontvangt. En de krans hem werd uitgereikt naar de geldende regels voor die wedstrijd. En zo noemt Paulus hier de kroon der rechtvaardigheid. Die zal hij ontvangen, zegt hij, van de rechtvaardige rechter. Dat is een duidelijke tegenstelling met de aardse rechter. Die aardse rechter die Paulus waarschijnlijk al veroordeeld heeft. En dat veroordeling van Paulus, dat is het doodvonnis, dat is onrechtvaardig. Maar hij zegt, de Heere is de rechtvaardige rechter. En wat zal er nu gebeuren wanneer Paulus straks voor die rechter zal verschijnen? Dan zal die rechter rechtvaardig over Paulus oordelen. Dan zal hij handelen volgens de geldende regels die de Heere zelf heeft gezegd in zijn woord, in het evangelie. Ja, Christus zal rechtvaardig oordelen. Aan het begin van dit hoofdstuk staat, ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning. Christus zal oordelen, gemeente. En dat doet hij op een rechtvaardige manier. En wat betekent dat voor Paulus? Dat deze rechtvaardige rechter geeft wat hij beloofd heeft. Christus heeft beloofd dat de zijnen in die dag de kroon zullen ontvangen. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. En die kroon ontvangen Gods kinderen, omdat de Heere Jezus die voor hen verworven heeft. Hij heeft een schuld gedragen. Die kroon, dat is geen verdienste, maar die ontvangen ze op grond van de verdiensten van de Heere Jezus. Omdat ze door hem zijn vrijgesproken van schuld en straf. En nu de kroon der rechtvaardigheid ontvangen. Dat is te danken aan Gods genade. Dat is te danken aan de vrije gunst die eeuwig God bewoog. En nu mag Paulus uitzien naar de vervulling van die belofte. En de rechtvaardige rechter zal op die dag erop toezien dat die beloften van God in het evangelie vervuld worden. Dat al de zijnen de kroon van de rechtvaardigheid zullen krijgen. Dat ook die beloften van God vervuld zullen worden in Christus Jezus alleen, op grond van zijn werk. En zo kan Paulus met zekerheid getuigen, mij is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En die zullen die zal niet alleen gegeven worden aan de apostel Paulus, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. En dat woord verschijning, dat is toch ook wel een bijzonder woord hier in de brieven van Paulus. Daar kunnen twee dingen mee bedoeld worden. Zijn verschijning, dat kan zijn eerste komst op aarde zijn. Zijn komst naar deze wereld om zondaren zalig te maken. Maar zijn verschijning, en dat zie je ook aan het begin van dit hoofdstuk, dat kan ook betekenen de tweede komst van de Heere Jezus Christus. En wat betekent het hier nou in onze tekst? Ik denk dat ze hier beiden samenkomen, gemeente. Als Paulus het heeft over allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen, dan heeft hij het over die mensen die hier in hun leven de Heere Jezus hebben leren kennen, omdat ze zijn verschijning hebben gezien in het woord, in de prediking van het evangelie, als de zaligmaker. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Die zaligmaker die zo gewillig is om zondaren te redden van het eeuwige verderf. Zondaren te bevrijden van het oordeel van God over de zonde. Mensen die in de Heere Jezus alles gaan zien wat ze nodig hebben. Daar is de prediking al voor bedoeld, gemeente. Dat u de Heere Jezus lief krijgt. Dat u zijn verschijning lief krijgt. Dat u gaat zien wat in het hooglied de bruid zegt van de bruidegom. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat je hart naar de Heere Jezus uitgaat onder de prediking. En dat je hem niet meer kunt missen als borg en zaligmaker. Omdat hij zo heerlijk is. De schoonste van alle mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Is dat onder de prediking van het evangelie al gebeurd? Of hebt u net nog als Demas de wereld lief? Dat kan ook als je in de kerk zit. Demas was ook een kerkelijke jonger. Maar hij is de wereld ingegaan. Hij had niet Christus lief. Hij heeft niet de verschijning van de Heere Jezus lief gekregen. Maar heeft de wereld lief gehad. Wat is het in u en in jouw leven, ondanks je kerkelijke buitenkant? Wat leeft er nou in u en in jouw hart? Kun je het nou met Petrus zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Want dat is beslissend, gemeente. Want die dag waarop de rechtvaardige rechter zal oordelen, dan zal hij een strikt rechtvaardig oordeel uitspreken. Dat blijkt ook wel uit onze tekst. Dat oordeel wat de rechtvaardige rechter straks doet, dat is op grond van het woord van God. En dan zal de Heere niet alleen zijn beloften vervullen aan degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen, maar hij zal ook zijn bedreigingen uitvoeren aan degenen die hem niet lief hebben. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, ook hier in de Ebenezerkerk, die zij een vervloeking. Dat is wat gemeend. Een vervloeking. Als je hart niet uitgaat naar de Heere Jezus vanmiddag. Als hij voor jou niet zo kostbaar geworden is. Zoals hij dat wordt voor allen die hem nodig krijgen in hun leven. Dan gaat je hart naar de Heere Jezus uit. Dan weet je je geen raad meer zonder de Heere Jezus. Dan vlucht je tot de Heere Jezus zoals McChain dat zegt. En dan omhels je de Heere Jezus als de enige gerechtigheid voor God. En dan komt er ook plaats voor dat tweede. Dan ga je zijn verschijning lief krijgen. Ook als hij straks komt op de wolken des hemels. Dan ga je met de bruid en de geest bidden, kom Heere Jezus, ja, kom spoedig. Dan ligt de kroon van de rechtvaardigheid klaar. En wat doe je met die kroon van de rechtvaardigheid? Lees in het Bijbelboek Openbaring. Dat Gods kinderen die kroon weer neerleggen aan de voeten van het Lam. Omdat Hij het geheim is van hun overwinning. Omdat Hij het geheim is dat ze in de strijd zijn staande gebleven. Dat ze de eindstreep hebben behaald. Dat ze het geloof hebben behouden. Wat zal de rechtvaardige rechter straks tegen u zeggen, gemeente? Hij zal strikt rechtvaardig oordelen, op grond van zijn eigen woord. Als u de Heere Jezus hebt liefgekregen, dan zal het straks klinken. Komt gij gezegende mijns vaders en beërft dat koninkrijk, dat u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Maar als u de Heere Jezus niet lief hebt, dan klinkt straks uit zijn mond, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Ja, zegt u maar, hoe weet ik nou zeker dat ik straks zonder verschrikken voor hem zal verschijnen? Daar is maar één antwoord op te geven, gemeente. En dat is dat u bij deze Heere Jezus Christus terechtkomt. Dat u tot hem vlucht. En dat u dat vandaag doet. Dat u geen rust meer voor uzelf geeft voordat u hem gevonden hebt. En één ding weet ik vanmiddag zeker, gemeente, als dienaar van deze Heere Jezus Christus, dat hij geen lust heeft in uw dood, dat hij gewillig is om u te ontvangen en dat hij die zaligmaker is, die ook door zijn Heilige Geest u en jouw hart wil inwinnen voor hem, zodat je alles in hem gaat vinden wat je nodig hebt. En dat je met de apostel Paulus mag gaan zien. Mijn leven, dat is één en al een getuigenis van de trouw en van de genade van God. De Heere die in mijn leven begonnen is. En de Heere die zijn werk in mijn leven heeft voortgezet. En de Heere die zijn werk zal voltooien. Dat ik het geloof mag behouden, dankzij hem alleen. Want het is door u alleen om het eeuwig welbehagen, dat we de eerkroon zullen dragen. We zijn op reis. Wat is u? Wat is jouw einde? Waar ga je naartoe? Mag je het met Paulus zingen? Voorts is mij weggelegd, die kroon van de rechtvaardigheid. Amen. eindigen we met dankzegging. Heere, u alleen komt de dank, de lof en de eer toe, want het is uw werk van het begin tot het einde in het leven van allen die uw verschijning hebben liefgekregen, Heere Jezus. We kunnen alleen maar roemen in uw genade, in uw trouw. En daarin ligt nou ook een bron van troost en bemoediging om te volharden, ook in die goede strijd. En uw kinderen staan in die strijd en we merken dat ook. We zullen dat morgen merken. Overmorgen, in ons werk, in onze vrije tijd. Elke keer merken we dat we in die strijd staan. O Heere, wat wordt er van ons in die staat, zo Gij, o Vader, ons verlaat. Daarom bidden we dat ook het woord van vanmiddag door uw Heilige Geest ingegrift mag worden in onze harten, opdat we met leidzaamheid, met volharding de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En als we nog niet onderweg zijn, onderweg naar die hemelstad Sion, wilt u dan door uw Heilige Geest ons vanmiddag op die weg zetten en in die strijd zetten, die goede strijd, opdat we in uw kracht ook ons leven mogen vervolgen. We bidden, Heere, of u zo al het zondige ook van deze dienst wilt vergeven. Wilt u met de gemeente hier zijn. Zegen de kerkenraad. Zegen de beide predikanten van de gemeente. En ook bijzonder dominee Uitslag en zijn gezin in deze dagen van rouw. Denk aan ons allen. Zegen ons wanneer we ons dagelijks werk hebben. Wees met hen die naar zee gaan. Bewaar ons op al onze wegen. Bewaar ons bovenal voor een onvoorbereid sterven, opdat we door uw genade ook met de apostel Paulus die kroon mogen ontvangen, ook als ons sterven plotseling, ja deze week, zou komen. We danken u voor uw woord op deze dag, voor het goede wat u gaf. U komt de dank en de lof toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Thank you. Ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.